Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voordominee Maas uit de Ouderkerk aan de IJssel. Komende donderdag vieren wij Hemelvaartsdag, de dag van de grote koning Jezus Christus. Dat gedenken wij in een dienst, die begint om 9:30. En waarin gaat voorgaat dominee Hinsch uit Schoonhoven. Iedere week is op vrijdag mogen de kerk open van 10 tot 12. We lopen gewoon binnen. Maak op een andere manier kennis met elkaar en met degene die we ontvangen. Of geniet van rust en stilte. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste voor het kerkbeheer. De tweede voor Stichting Ontmoeting. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 90 vers 8 in de versie van de bundel Weerklank. Laat Heer uw volk uw daden zien en leven, en laat uw glans uw kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen, o God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat. Wij vragen zingend om zicht op Gods daden voor ons leven en van onze kinderen. Om bescherming in ons onvermogen het goede te doen, en of de Heer dat wil bevestigen. We doen dat met de woorden van vers 8 op Psalm 90. We wensen elkaar hier en thuis, en waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. genade en vrede zijn we van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 21 en daarvoor de versen 1, 2 en 3. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord op zingen we op Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Zeg ik maar, we zingen het vierde vers. Excuses, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Die woorden willen we samen zingen. Psalm 48 vers 4. Wij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Die woorden zingen we nadat we ons geloof hebben beleden. En we beleiden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. We zullen samen bidden. Eeuwige God en Vader in de hemel, Koning der Koningen, Heere der Heren, God van de legermachten, we komen tot u in gebed, zoals we als gemeente samengekomen zijn in deze avonddienst. Een moment samen om uw naam te bezingen, om uw woord te horen. En zo hebben we gezongen van u als koning, verheven majesteit. Ja, Heer, dat bent u. Met niemand, met niets te vergelijken. U bent de Allerhoogste. Wij buigen ons voor u neer. Wij aanbidden uw grote naam. Ja, wij verhogen u. En zo komen wij tot u om ons ook klein te maken voor u. En te beseffen dat we zo ook u mogen dienen, mogen eren. En Heer, zo zijn we samen om de schriften te openen. Om uit uw woord te lezen, te horen. En wij bidden u dat uw woord ingang vindt in ons hart en leven. Dat we zo ook aangeraakt mogen worden door uw geest. Juist ook in het lezen van uw woord. Dat bidden we voor iedereen die hier is. En iedereen die op afstand verbonden is. Meeluistert, meekijkt. Heer, we hebben allen uw woord nodig om daardoor bemoedigd te worden en versterkt, vermaand ook, aangespoord om vol te houden, vertroost. Heer, u weet wat wij nodig hebben, wilt u zo tot ons komen. Wilt u zo ons van uw geest geven. Zo ook de schriften openen. Onze harten in vuur en vlam zetten voor u en uw woord, uw dienst, uw koninkrijk. Ja, Heer, geef ons zo aandacht en eerbied. Heilig ontzag. In het besef dat we op een heilige plaats zijn. Waar u spreekt, waar u het voor het zeggen hebt. En wij luisteren en gehoorzamen. En de schriften mogen onderzoeken. Die wijs kunnen maken tot zaligheid. O Heer, zo danken wij u wanneer wij zo uit het geloof mogen leven. Wilt u ons voeden en versterken, tot getuigen maken van uw naam. Kunnen we nog zo onzeker zijn? Ja, belijdenis doen. Een voorbeeld, maar kon ik er zelf maar bij? Was het er maar van gekomen? Heer, neem ons onder uw hoede, met al onze vragen en onze gedachten. En geef dat het er van komen mag. Als het er nog nooit van kwam, om uw naam te belijden, werkelijk, met het mond en hart. Want u zegt het toch dat, ja, dat wie met het hart gelooft en met de mond belijdt, dat Jezus de Christus is, dat ook de weg ter zaligheid is. O Heere, geef ons zo'n goede en een gezegende dienst, dus met ieder van ons, jong en oud. Wees met hen die een bijzondere taak mogen hebben in deze eredienst. Gedenk ons zo allen. De broeders van de kerkraad, koster en organist, het bedienen van de techniek, heren, in spreken, in luisteren, gedenk ons. En wees ons zo een God van nabij. Om Jezus wil. En in de vergeving van al onze zonden en uit genade. Amen. Wij lezen uit Gods heilig woord Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. De Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13. En daar lezen we Gods heilig woord. En zie, twee van hen, van degenen die bij de discipelen hoorden, die ook op de dag van de opstanding daarover gehoord hadden door de vrouwen en andere discipelen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom zit u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft. Al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, in het hart bewaart en ook doet. Want in de verkondiging willen wij in het bijzonder stilstaan bij het 16e vers, bij deze geschiedenis, maar daarbinnen bij het 16e vers waar we lezen: maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Maar hun ogen werden gehouden, dus gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Gesloten ogen, dat zetten we boven de preek. En we zingen ter voorbereiding op de woordverkondiging Psalm 25, vers 7 en 8. Wij zingen direct aansluitend aan de woordverkondiging uit Weerklanklied 481. En daarvan de coupletten 1 en 6. En met het zesde couplet zingen we ook over een brandend hart. En over de liefde van God. Weerklanklied 481, de coupletten 1 en 6, direct aansluitend aan de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, misschien ken je dat wel, dat wanneer je geen bril draagt, maar dat je zomaar, om dat eens even te proberen, een bril opzet van iemand die wel een bril draagt en ook wat sterke glazen heeft, die ook echt nodig heeft. Dat als je dat een keer probeert, dat je daardoor eigenlijk ook veel minder ziet. Dat je, ja, je ziet heel wazig. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die draagt een bril. En onze jongens, die willen dat af en toe dan wel eens even proberen om die op te zetten. Van, oh, ik zie bijna niks. En zij zegt dan van, ja, ik zie nu bijna niks. En als zij dan die bril weer opzet, dan ziet ze weer scherp. Ja, daar zou je een beetje aan kunnen denken wanneer we zo lezen over de Emmausgangers. We lezen namelijk in Lucas 24 vers 16, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Jezus niet herkenden. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze Jezus niet herkenden, alsof ze een speciale bril opgezet krijgen. Ja, inderdaad, wel een speciale bril, want ze zien elkaar wel, dat wel. En ze zien wel de weg waarop ze lopen, die weg van Jeruzalem naar Emmaus. Vermoedelijk toch ook een wat hobbelige weg, maar dat gaat prima. Ze kunnen hun huis ook goed vinden. En als ze thuis komen, dan kunnen ze het brood vinden, het brood op tafel zetten. Dat is allemaal geen probleem. Maar het lijkt alsof ze een soort bril op krijgen, zou je kunnen zeggen, waardoor ze Jezus niet zien. En Jezus niet herkennen. En dat gebeurt wel vaker tussen Pasen en Hemelvaart. Ten tijde van die momenten van verschijning na de opstanding, dat mensen die met hem omgegaan zijn, dat ze hem niet onmiddellijk herkennen. Dat soms even duurt, of dat ze soms even wat dichterbij moeten komen, ja, dan herkennen ze hem. Maar hier bij de Emmausgangers is dat wel zeker het geval, wel in extreem is het geval. Ze herkennen hem niet in hoe hij eruit ziet, niet in zijn doen en laten. Zijn stem herkennen ze niet, en dat is best vreemd, vind je niet? Jezus is er. Hij is heel dichtbij. Hij spreekt met hen, hij onderwijst hen, hij stelt vragen, dat ook vooral. Hij vraagt hen van alles en nog wat, maar ze herkennen hem niet. Hij begint een gesprek, maar hun ogen zijn voor hem gesloten. Ja, ik zei al, het is alsof ze een speciale bril opgezet krijgen, zoiets. Maar hun ogen werden gesloten gehouden. Door wie? Door de duivel soms? Het is toch de duivel die niet wil dat we Jezus herkennen, dat we met hem omgaan, dat we hem aanbidden. Nou ja, inderdaad, de duivel wil zeker niet dat we met Jezus omgaan, dat we hem herkennen, dat we hem aanbidden. Maar het is niet de duivel. Dat kunnen we wel opmaken, deze geschiedenis. Het ligt wel heel anders dan dat de duivel hier in het spel zou zijn. Zetten ze hem als het ware dan zelf op, omdat ze niet met Jezus te maken willen hebben? Is het hun eigen keuze dat ze hem niet herkennen, hem niet zien? Nee, zo ligt het ook niet. Het staat er ook, want hun ogen werden gesloten gehouden. Dat is niet iets wat ze zelf deden. Weliswaar is er ongeloof bij deze discipelen, dat wel. Er is ongeloof over de opstanding. Deze twee, die lopen van Jeruzalem naar Emmaus. Maar ze houden niet bewust hun ogen gesloten. Zo ligt het niet. Hoe dan wel? Hoe zit het dan hier? Ja, hoe zit dat hier? Hoe moeten we dat duiden, gemeente? Wat denkt u? Als we zo die twee teksten lezen, zo in Lucas 24, dat 16e vers, en ook dan daarbij pakkend dat 30e, 31e vers, hoe moeten we dat dan lezen? Maar hun ogen werden gesloten, gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En dan 30 en 31, en het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam, het zegende, het brak, en het aan hen gaf, en hun ogen werden geopend, en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Hij was niet meer bij hen. En gemeente, moeten we dan niet vooral deze conclusie trekken? Het is God zelf. Het is de Heere zelf die als het ware de hand voor hun ogen houdt. Die hun ogen gesloten houdt. De Heere heeft hier de hand in. In deze 50 dagen tijd tussen Pasen en Pinksteren, deze 40 dagen tijd tussen Pasen en Hemelvaart, bij die ontmoetingen, die verschijningen, kort na de opstanding, heeft de Heere er zelf de hand in dat ze de opgestanen niet herkennen. En hij is het ook zelf die de ogen opent, dat ook, dat zeker. Best een aangrijpend aspect uit deze geschiedenis, vindt u niet? Dat God dit doet. Ogen gesloten houden. Zeker, het is hoopvol dat hij ogen opent, absoluut. En daar lezen we ook aan het einde over. Maar vanavond concentreren we ons vooral hierop. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En we letten ook op de reactie van Jezus hierop. Ja, best een aangrijpend aspect uit deze geschiedenis, dat God zelf de hand in heeft, zo kunnen we concluderen, dat ze Jezus niet herkennen. En zou het zo kunnen zijn, zo vraagt u, zo vraag jij je misschien af, zo vraagt u zich misschien af, zou het misschien zo kunnen zijn dat ook in mijn leven het geval is? Dat God mijn ogen gesloten houdt. Want, zo zegt u, ik zie hem niet. Ik herken hem niet. Ik zit wel in de kerk. En ik heb ook alles wel meegekregen over die Bijbelgedeelte. En als het gaat over de Emmausgangers, dan ken ik dat gedeelte natuurlijk, zeker. Al van jongs af aan ken ik die Bijbelverhalen. Maar Jezus kennen. Heel persoonlijk. Ja, als ik daar soms anderen over hoor getuigen. Als ik daar soms anderen over hoor praten. Dat hoor verwoorden, dan denk ik, nee. Dat heb ik niet. Dat zou ik zelf zo niet kunnen zeggen. Niet zo durven zeggen. Zo persoonlijk. Zodat het echt zo is dat ik van hem ben. En dat ik mag geloven dat ik hem toebehoor. De overtuiging, de hoop heb ik wel gehad, zo zegt iemand. Maar de overtuiging is weg en de hoop vervlogen. En zo vraagt u zich misschien af, zou dat zo kunnen zijn? Omdat de Heere daar zelf de hand in heeft. Houdt hij misschien mijn ogen gesloten voor Jezus? En dat ik het daarom niet zie. Dat is wat ontbreekt, dat hij mijn ogen opent. Dan wacht ik daar maar op. Dan zou dat kunnen. Nou ja, gemeente, het is inderdaad nogal niet wat om Jezus echt te kennen. Om deel te hebben aan zijn dood, aan zijn opstanding. Om daarvan te getuigen, om dat zeker te weten. Dat je het eigendom van Jezus Christus bent. Om te leven dankzij zijn sterven. Wie is hij? Ja, iemand die verborgen kan blijven. Dichtbij, maar verborgen, blijkbaar. die mij op kan lopen, maar die je toch niet herkent. Dat kan dus. Zo is het toch? Hier zeker, bij die reis naar Emmaus. Ze herkennen hem niet, hij is erbij, maar ze herkennen hem niet. Dat kan dus blijkbaar. Wie is hij? Is dat niet wat de discipelen zich al eerder afvroegen? Wie is deze toch? Wie is hij toch? Zelfs de wind en de zee zijn hem gehoorzaam, zeggen ze. Wie is hij toch? Zoveel macht. Hij is opgestaan uit de dood. Zoveel macht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is God. De gemeente, laten we hem niet te gewoon maken. De omgang met hem niet te amicaal. Heilig is hij. Verborgen. Dat ook. Bij momenten. Soms. Een struikelblok. Kan hij zelfs voor ons zijn. Een struikelblok. Hoe ik dan bij kom? Nou ja, dat schrijft Petrus. Een van de naaste discipelen van Jezus. Een van de 12. In zijn brief. In 1 Petrus 2 lezen daarover. Hij schrijft zo. Voor u dan die gelooft is hij Jezus kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is een hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots. En een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten. Door ongehoorzaam te zijn. Waartoe zij ook bestemd zijn. Ja, Petrus die legt uit, er zijn er die Jezus herkennen. Als de hoeksteen. Velen zijn er die in hem geloven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn er die aanstoot aan hem nemen. Die niet in hem geloven. Die zich stoten aan het woord. Ze zijn ongehoorzaam. En, zo schrijft Petrus daarbij, daartoe zijn ze ook bestemd. Zo is het bepaald. Door God zelf. De keerzijde van de verkiezing. De verwerping. Is dat hetzelfde dan wat hier gebeurt? Op weg naar Emmaus vraagt hij zich misschien af. Maar hun ogen werden gesloten gehouden. Zodat zij hem niet herkenden. En is dat waar u mee worstelt? Of geworsteld heeft wellicht? Is dat misschien waar jij ook naar verlangt? Dat je zegt, ja, ik heb wel over hem gehoord. En nou, er zijn jongeren die belijdenis doen en ik zou dat misschien ook wel willen, maar dan moet je hem toch wel echt kennen. Dat je daarmee worstelt, dat je zegt, je kunt wel heel dichtbij zijn, maar dat je toch verloren kunt gaan, dat je toch geen deel aan hem hebt. En dat dat uw bestemming is, dat het zo bepaald is, dat je daarmee zit. Dat je Jezus wel ziet, maar niet herkent, niet werkelijk door hem gekend bent. En dat dat ook de reden is om afstand te bewaren. Tot God. Tot de beloften die in de Bijbel staan. Tot het avondmaal wellicht. Omdat u zich niet iets wilt toe-eigenen. Wat u niet toekomt. En wat voor u bewust verborgen is. En nog altijd wacht op openbaring. Een gemeente, onmiskenbaar gebeuren er dingen in de schrift die ons aan het denken zetten. En dit is ook zo'n tekst, Lucas 24 vers 16, die ons wellicht in verwarring kunnen brengen. Daarbij is het ook zo dat in de loop van de kerkgeschiedenis bepaalde opvattingen een eigen leven zijn gaan leiden. Die soms kunnen leiden tot scheefgroei in ons beeld over God of over zijn beloften. Nee, we kunnen Gods wegen niet altijd doorgronden. En het is terecht dat we blijven beseffen dat we te maken hebben met een heilig God. Met een God die soeverein is, vrijmachtig. En het is waar dat de Heer zich voor een tijd verbergen kan. Maar het is echter het meest heilzaam om maar steeds de hele Bijbel te blijven lezen. En de hele gedeelten, de hele schrift. Biddend om de geest, om inzicht, om doorbraak door de geest. Die hij zelf bewerkt. En dan zal hij dat doen. En dan weten we ook dat de redenering die ik zojuist te bedden bracht. Niet opkomt uit de Bijbel zelf. Je kunt daar misschien wel mee worstelen. mee zitten. Maar het doel van deze geschiedenis uit Lucas 24 is niet om ons in onzekerheid te laten. En de woorden die Petrus schrijft, en daar kom ik straks nog wel even op terug, zijn er niet voor bedoeld om ons tot een lijdelijk afwachten te brengen. Nee, heel de schrift, zo deze geschiedenis van de Emmausgangers, daar zien we dat Jezus niets liever wil dan dat ze hem herkennen. Maar daarvoor neemt hij de tijd om het zo echt te laten landen. In het hart, in het leven, gegrond in de schrift. Dat is zijn bedoeling. Heel de geschiedenis lezen, dat we ook in deze geschiedenis ontdekken. Dat Jezus zich openbaart. En dat hij daardoorheen laat zien dat de beloften van God betrouwbaar zijn. Maar dat we daar dan wel op moeten vertrouwen. En ons die juist eigen moeten maken. Ja, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Kijk, er zijn er die zeggen ze herkenden Jezus niet, omdat ze hem daar ook totaal niet hadden verwacht. Hun blik was zo aards gericht, de hoop op het koninkrijk was zo sterk en die is nu vervlogen, dat ze hier helemaal geen rekening meer mee hielden. Met die verlossing hier en nu. Nou ja, dat zal misschien wel een poosje meegespeeld hebben, maar dat is niet de verklaring. Dat begrijpen we wel. Dat zou een flits zo kunnen zijn, maar niet in zo'n wandeling van zo'n kilometer of 11, 12, van 2, 3 uur. En het moment waarop ze hem herkennen bij het breken van het brood, dat is dan ook niet zomaar een toevalligheid. Dat heeft natuurlijk een heel diepe laag. Verbonden met het verbreken van zijn lichaam. Verwijzend naar het sacrament. Dat zal misschien enigszins meegespeeld hebben, maar het is hier niet het punt. Nee, ontegenzeggelijk is het God zelf die hun ogen gesloten houdt, dat de Heer daar de hand in heeft. Waarom? Waarom in die tijd tussen Pasen en Hemelvaart houdt hij hun ogen gesloten? Welke bedoeling zou de Heer daarmee hebben? Nou, toch wel hierom, gemeente. Opdat ze zouden vertrouwen op het woord, zoals dat ook voor u, voor jou, voor mij steeds opnieuw de vermaning is, de les is, maar ook de hoop is. Wij zijn er niet van afhankelijk of Jezus hier vanavond binnen zou komen wandelen en zou kunnen zeggen, hier ben ik, de opgestane, geloof je het nu? Nee, wij hebben genoeg aan de schriften, aan de beloften, aan het evangelie. En omdat ze zouden geloven dat de beloften betrouwbaar zijn, daarom gaat hij deze weg. Zodat er ruimte komt in hun denken voor het ongedachte. En wat is het ongedachte? Nou, het ongedachte is dit. Jezus leeft. Jezus is overwinnaar. Over zonde, dood en graf. Hij leeft. Hij is het. Hij is de beloofde, de gezalfde, de Messias. Ook voor mij. Ja, de reactie van Jezus is scherp. Zeker, hij geeft ruimte. Dat is altijd wel heel mooi, omdat in deze geschiedenis ook te zien dat hij ruimte geeft voor vragen, voor twijfel, voor het onder woorden brengen van ongeloof. Daar neemt hij echt de tijd voor. En juist zo, door verborgen aanwezig te zijn, door verborgen te blijven, wordt Jezus precies wat er in hun hart leeft, waar hun denken zich ergens bevindt. En hij leidt hen op zijn geheel eigen wijze tot de kennis van verbroken lichaam en vergoten bloed, tot de volkomen verlossing. En dat doet hij ook in uw en in jouw leven. Dat is ook zijn verlangen voor u en voor jou. Ja, we horen hem zeggen en wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is al de derde dag. Hoop is vervlogen. En sommigen die bij ons waren, die gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Zo spreken ze, zo laten ze in hun hart kijken. Maar gemeente, blijf dat doen, in je hart laten kijken. Heb je het wel eens gedaan? Want het kan zo zijn dat die vragen die ik net zo even opperde, zo van ja, Jezus echt kennen en misschien toch ook soms wel iets worstelen met de weg die God gaat, dat je denkt, ja, dat hoort niet, hè. Hier moet je toch wel zeker weten allemaal. En het hangt ook niet af van hoe speciaal je dat onder woorden kan brengen, maar dat er misschien toch ergens diep van binnen zo'n vraag is. Wie is hij? Voor mij. Is er ook voor mij plaats als hij heen gaat? Hij gaat heen om plaats te bereiden, maar ook voor mij. Laat maar in uw hart kijken als daar misschien toch ook twijfel is of zelfs ongeloof. Spreek het uit voor God, soms ook voor de ander. Je hoop en verwachting leg het bij de Heere neer, zoals ook je teleurstelling. En je aarzeling, spreek het uit. Jezus loopt mee. Hij loopt mee tot aan Emmaus aan toe. Hij zegt niet halverwege, jongens, stop maar, want we moeten toch terug naar Jeruzalem, dus het is nu al genoeg. Nee, hij loopt mee, al is het een leven lang. Totdat je het ziet, totdat de ogen open gaan en je zegt, hij is het, hij leeft. Hij is de opgewekte. Hij is God. Ja, en om dat te bewerken komt hij ons soms tegen. Genadig scherp. Onverstandig en tragen van hart. Hoe klinkt dat? Nou, niet bepaald als een compliment, toch? Stel dat je dom horen. Onverstandige, tragen van hart. Nee, zijn reactie is niet, jullie kunnen er niets aan doen hoor, dat jullie me niet herkend hebben. Want ja, dat heeft God nou helemaal zo geregeld. En nou, het komt. En begrijpelijk hoor, dat jullie uit Jeruzalem weggegaan zijn. En hij pakt ook niet de dogmatiek erbij en zegt van ja, er is ook verkiezing en verwerping van eeuwigheid, dus ja. Nee, hij zegt onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Dat is zijn reactie, genadig scherp. Dus niet ongenadig scherp, want dit is niet bedoeld om hen af te stoten, maar juist om hen te trekken uit liefde. Om hen stil te zetten bij hem, bij zijn woord, bij de genade. Om des te duidelijker te zien, om werkelijk te zien, gegrond vanuit het woord, wie hij, Jezus, is. Wat u belooft nog terug te komen op Petrus. Dat doe ik nu. Want misschien dat iemand zegt, ja, maar hoe zit dat dan met Petrus en zijn brief? Als hij spreekt over degene die ertoe bestemd zijn om ongehoorzaam te zijn en om zich te stoten aan het woord. Dat zegt hij toch maar wel. Ja, inderdaad, dat schrijft Petrus zeker. Maar dat is niet zijn centrale punt. In zijn brief niet, in zijn denken niet, in dit tweede hoofdstuk niet. Wat wel, nou zijn centrale punt is, kom naar hem toe. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Kom naar hem toe, dat is zijn oproep en zijn verlangen. En zijn conclusie is dat wanneer iemand willens en wetens, na gehoord te hebben van het evangelie, keer op keer, na de schriften gekend te hebben, zijn conclusie is dat als iemand willens en wetens ongehoorzaam is, dat dat dan uiteindelijk niet buiten Gods raadsbesluit omgaat, maar dat het wel gevolgen heeft. Nee, het is geen leerstelling die hij aan de voorkant poneert en zegt, ja, er zijn er helemaal mensen die ertoe bestemd zijn om ongehoorzaam te zijn en ja, dan houdt alles op. Nee, de roep is, kom naar hem toe. Dat is de klem. Het is geen leerstelling die Petrus als het ware voor de hemelpoort parkeert, waarmee hij de toegang tot God blokkeert. Nee, de roep is, kom naar hem toe. De God van het verbond, die doet wat hij belooft in Christus. Maar zoals een gelovige mag zingen, zo is het toch achteraf, zoals we straks aan het einde van de dienst ook zullen zingen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen, alles aan u te danken, mijn geloof, mijn vertrouwen, alles heb ik te danken aan de genade van God, zo beseffen we ook dat ongehoorzaamheid aangerekend wordt. God is daar niet buiten beeld. Nee, het loopt God nooit uit de hand, maar het is wel zo dat verloren gaan eigen schuld is. We gaan alleen verloren door ongeloof. En daarom kan ik niet anders dan van Gods wegen u oproepen. Kom tot Hem. Om te geloven in zijn beloften. In zijn woord. Te zien op Jezus. Luister naar de opgestane. Naar de Christus, Hij maakt ons duidelijk dat zelfs de Mozes en al de profeten, dat alles wat in de schriften staat al getuigt van Hem. Gemeente, dat moet geweldig onderwijs zijn geweest. Dat was nog eens belijdeniscategorisatie. Hij begon bij Mozes. En bij al de profeten, hij loopt er die gedeelte langs, kennen jullie dit? Hebben jullie gehoord over de lijdende knecht, des Heren? Gaat over mij. Over de Messias. Gaat over de Christus. Ja, zo rechtstreeks zal hij het misschien niet gezegd hebben, dat doet hij niet vaak in de schrift, gaat over mij. Maar hun hart ging branden. En ze begonnen er iets van te begrijpen. En toen hij het brood brak, zagen ze het. Toen wisten ze het. Toen gingen hun ogen open. Maar hij heeft het laten zien van oude tijden af. Die beloften, de beloften. Van lijden tot heerlijkheid. Niet zozeer het koninkrijk. Maar en de verdrijving van de Romeinen. Maar de weg met God. Van oude tijden af. Tot aan de voltooiing aan toe. Zo volvoert God zijn plan. Gemeente, in die weg gaan open ogen. Ogen open en misschien zegt hij, ja, zo is het over mijn leven gegaan. Stukje bij beetje heb ik het gezien. Hij is het. En hij bevestigt het. Keer op keer. Hij reikt daartoe ook de middelen aan, het woord, de sacramenten, om het te versterken. Neem het tot u. En leef zo met hem, met zijn woord. En wees zo een getuige van het woord. Moest de Christus dit niet lijden? En zo in zijn heerlijkheid ingaan? Ja, dat is de weg. Die hij onderwijst. Dat is ook de weg van een christen. Van lijden tot heerlijkheid. Velen zijn er wereldwijd die letterlijk lijden vanwege hun geloof in Jezus. Ze zullen ingaan in de heerlijkheid op Gods tijd. En als het een moment van lijden is, misschien zelfs een moment van verberging van God in uw leven. Blijf dan steeds pleiten op zijn woord. Want hij is getrouw. Hij zal het doen. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij gaat mee. Hij loopt mee. Hij is erbij. Hij is onder ons. Hij is dichtbij. Misschien wel dichterbij dan je denkt. En de geest ontdekt ons eraan. En zo leven wij toen op Pinksteren. Om het te vieren, te gedenken dat de geest is uitgestort en aan de gemeente gegeven. Het is zijn verlangen. Dat we zo mogen zien, mogen geloven en belijden. De Heere is werkelijk opgewekt. Amen. Laten we de Heer danken voor zijn woord en ook voorbeden en dankzegging doen. We bidden voor de jongeren van de jeugdvereniging die op dit moment thuis bij een ouder uit de gemeente samen dienst, deze dienst meemaken met elkaar. Dat ze elkaar mogen bemoedigen en zich één weten in het werk van Jezus Christus. En we bidden ook om zegen op het werk van de Stichting Ontmoeting. Wat zij mogen doen, ook in het zoeken en ondersteunen van de ander in nood. En we bidden ook voor de familie Meijer in Costa Rica. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Zo loven en prijzen wij uw naam, ook al begrijpen wij u niet altijd. U kunt zich voor een ogenblik verborgen houden. Om ons des te meer aan de schrift te binden. De nodiging klinkt, kom tot hem. Als tot een levende steen. Ja, Heer, dat we niet over hem zouden struikelen. Ons niet aan het woord zouden stoten, irriteren, ergeren, het verachten. Nee, dat we ons juist aan het woord zouden vastklampen en zo zouden zien dat van Mozes en de profeten al de schriften getuigen van deze Jezus. Dat we het kunnen weten, hij leeft. Ja, Heere, zo beleiden ook wij onze gevoelens van twijfel, onze momenten van ongeloof. We hebben het nodig om vermaand te worden. Opdat we niet zonder u zouden kunnen. We mogen geloven en weten dat dankzij uw liefde het zo mag zijn dat we het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus die met zijn bloed voor ons betaald heeft. Volkomen. O Heere, geef ons zo geduld en houvast en hoop voor onszelf, voor de ander. U gaat met ieder van ons een eigen weg. In dit geloof leven wij. U laat niet los wat uw hand eenmaal begon. Zo bidden wij u, Heere, wees met ons. En wees met heel uw kerk. Breid haar uit. Bouw uw koninkrijk, ook hier in Wilnis. Wees een God van nabij. Zo bidden we voor de hervormde gemeente Wilnis. Wij bidden om een nieuwe herder en leraar. Wij bidden om uw zegen voor de gemeente. Wij bidden nu voor de jongeren van de jeugdvereniging. Die op dit moment ook bij ouderen uit de gemeente thuis zijn. O Heer, dat ze elkaar mogen bemoedigen. Dat ze zich één mogen weten in het werk van Jezus Christus. Zo bidden we u voor die gemeenteleden die doorgaans zo vaak alleen thuis de dienst beluisteren. En dat soms ook als eenzaam ervaren. Nu is het anders. En wij danken u voor die ontmoeting. Maar we bidden ook voor die andere momenten. Wees ook dan hen nabij. Ook die andere stille momenten, Heere, troost en sterken. Zo bidden we u voor de jeugd, voor de ouderen. Voor de verbinding die er mag zijn. Dat het ook doorgegeven mag worden van oud op jong. Dat jongeren misschien ook met hun enthousiasme en hun vrijmoedigheid ouderen mogen bemoedigen. Dat het een spiegel kan zijn. Dat mag leiden ook tot vrijmoedigheid. U kent ook alle jongeren, ook met hun vragen en hun twijfels. Soms overschreeuwd, soms verzwegen. O Heere, geef dat er ook momenten mogen zijn dat ze hun hart laten kijken. Het openleggen voor u, het uitschreeuwen desnoods. U bent erbij. Open ogen. Alsjeblieft, Heere. Omdat er velen mogen zijn die Jezus mogen herkennen als de opgestane. Voor het eerst of opnieuw. O Heere, zo bidden wij ook voor het werk wat Stichting Ontmoeting mag doen. in het zoeken en ondersteunen van de ander in nood. Zegen dat werk. Geef goede ontmoetingen. Geef dat het werk niet meer nodig zal zijn. Geef dat het zo mag zijn dat wij ook in ons land mogen delen. Opdat en ieder zo ook een dak boven het hoofd heeft. Voldoende eten heeft. Heer, we weten ook dat sommigen uit radeloosheid niet anders weten te doen of te kiezen. Ontfermt u zich ook over hen. En geef dat werkers van Stichting Ontmoeting hen ook tot zegen mogen zijn. Zo bidden we ook vanuit de verbondenheid met de familie Meijer in Costa Rica om een zegen over het werk wat daar gedaan mag worden. Wees met hen in het afronden van de taalstudie. Wij bidden voor hen dat ze een goede woning mogen vinden als dat eind augustus weer opnieuw zich aandient die vraag waar te wonen. Geef dat ze een goede school in de buurt mogen vinden. Dat er iets passends gevonden mag worden, waar onderwijs ontvangen mag worden. We bidden ook voor de taalstudie Spaans, heren, het vordert en daar danken we u voor. Maar zeker nu het ingewikkelder wordt, bidden we om uw nabijheid, om motivatie, om doorzettingsvermogen, omdat het ook lukken mag om zich die taal eigen te maken. Ja, Heere, zo bidden we voor alle evangelisatie en zendingswerk. Zo bidden we voor uw volk Israël. Dat zij mogen zien dat Jezus de Messias is. Ogen bedekt, het hart, een deksel. Maar Heere, er komt een tijd, dan zal hij weggenomen worden, zullen ze hem zien, Jezus de Messias. Wilt u geven dat dat moment snel mag komen, want wij voelen de nood. Ook van het land en volk, ook in deze tijd. En wij bidden ook om recht, ook in deze tijden waar recht en onrecht voor ons zo moeilijk te onderscheiden is. We bidden voor allen die lijden, ook in het gebied van de Gaza-strook. Op zoveel plaatsen op deze wereld, in Oekraïne, in Soedan. Heer, er zijn zoveel plaatsen waar geleden wordt, intens, uitzichtloos, voor ons. Geef vrede, Heere. Zo bidden wij ook om een zegen over de gaven die we mogen geven. Zodat we dat mogen doen voor kerkbeheer en Stichting Ontmoeting. Heere, wij geloven dat u de blijmoedige gever lief hebt. Dat we het zo mogen doen met ons hart, tot uw eer. Geef ons zo nog een goede en een gezegende avond. Vergeef zo alles wat niet was naar uw heilige wil. En geef dat we het zingen mogen. Van harte. Dat het alleen dankzij uw genade is. Dat wij u de koning mogen kennen. Ja, door u alleen. Zo bidden wij u dit alles. In de naam van Jezus. De opgestane, de verheerlijkte, de verhevene, de Christus der Schriften. Amen. Krijgt u een gelegenheid om uw gaven te geven voor kerkbeheer en Stichting Ontmoeting. Uw gaven kunnen worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. Van harte aanbevolen. Ons slotlied is Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Thank you. veel hart tot God en ontvang zijn zegen.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.